Geliefde gemeente, wat staat er in uw of in jouw testament? Misschien zegt u, ik ben nog jong, ik heb helemaal nog geen testament, daar heb ik ook nog nooit over nagedacht. Dat zou kunnen. En een ander zegt, wat er in mijn testament staat, daar hebt u helemaal niets mee te maken. En dan hebt u nog gelijk ook. Want zolang wij leven, blijft ons testament, als het goed is, gesloten. En alleen wanneer wij sterven, gaat het open. Maar wat staat erin? Nee, dan bedoel ik niet waar u uw geld aan vermaakt en hoe u alles gedacht had bij uw overlijden. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar wat staat er in uw geestelijk testament? Wat laat u na aan uw kinderen, als u ze mag hebben, aan uw kleinkinderen? Wat laat u na aan uw naaste familieleden die in liefde rondom u staan? In de jaren 80, dat is alweer een hele poos geleden niet, verscheen er een boek. En dat had tot titel Het Lege Testament. Een onderzoek onder jonge kerkverlaters. En de schrijver, ene Piet van der Ploeg, had onderzoek gedaan naar jonge kerkverlaters in de gereformeerde kerken in Nederland die toen nog bestonden. En hij kwam tot ontdekking dat heel veel jongelui die afgehaakt hadden en de kerk terug hadden toegekeerd, dit zeiden: het geestelijk testament van mijn ouders was leeg. Er was vorm. Ze gingen naar de kerk 2 keer, later 1 keer. Maar het betekende niets. En de conclusie van deze onderzoeker was, dat zal ook in andere kerken gaan gebeuren. Zien we het? Wat staat er in uw testament? Nee, ik moet zeggen, die titel klopt dan eigenlijk toch niet helemaal. Want ook als uw testament zogenaamd geestelijk leeg is, dat er geestelijk niets in geschreven staat, dan is het wel vol. Alleen met wat anders. Met een verkeerd spoor. Met een ongelovig spoor. Met een onbekeerd spoor. Vanavond kijken we in het testament van de grote heidenapostel Paulus. En daar staat wat in. Laten we samen met de hulp van de Heere bij stilstaan. Paulus' geestelijk testament. In de eerste plaats zien we hoe hij terugblikt op het verleden. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. In de tweede plaats hoe hij staat in het heden. Ik heb het geloof behouden. En tenslotte wat hij verwacht van de toekomst. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Dus Paulus' geestelijk testament, hoe hij terugblikt op het verleden, hoe hij staat in het heden en wat hij verwacht van de toekomst. Als u deze hele brief zou lezen, en dat mag u vanavond best doen, of deze week, dan zou u zien dat Paulus, als hij deze brief schrijft, in de gevangenis zit. Nu weten we dat Paulus verschillende keren gevangen heeft gezeten. Hij heeft gevangen gezeten, in ieder geval in Caesarea, in Filippi, in Rome. En er zijn ook geleerden die veronderstellen dat Paulus nog in Efeze een poos gevangen gezeten heeft, maar dat weten we niet zeker. Waarschijnlijk is deze brief aan het einde van Paulus' leven geschreven, dat heeft alle schijn van, toen hij in Rome gevangen zat. Nu zijn er op zijn minst 2 gevangenschappen van Paulus in Rome geweest. We weten uit het slot van het boek Handelingen, dat weten de kinderen van de zonderschoolverhalen, dat Paulus, toen hij zich beroepen had op de keizer, van Caesarea, Palestina, naar Rome vervoerd is, met die hele geschiedenis van die storm op zee. En dat hij toen in een huis mocht wonen, een gehuurde woning staat er, onder soldatentoezicht, maar dat was geen zware gevangenschap. Hij kon schrijven, hij kon mensen ontvangen, en zelfs staat er in het slot van het boek Handelingen, dat ondanks Paulus' gevangenschap de prediking van het evangelie onverhinderd doorging. Zelfs vanuit de gevangenis preekte Paulus. En naar alle waarschijnlijkheid is hij toen gehoord door een vertegenwoordiger van de keizer. En omdat er geen aanklachten kwamen uit Jeruzalem of uit Caesarea, is hij weer vrijgelaten. En het is zeer waarschijnlijk dat Paulus nog verder gereisd is. Hij was van plan, zo lezen we in de brief aan de Romeinen, de laatste hoofdstukken, om naar Spanje te reizen. En er zijn oude gegevens die erop wijzen dat Paulus ook in Spanje het evangelie verkondigd heeft. Maar toen kwam die vrede keizer Nero. Een hele vreemde man. Die dacht dat hij grote talenten had als kunstenaar, als toneelspeler, als zanger, als muzikus. En op een gegeven ogenblik, toen zijn geest al verduisterd was door, ja, een ander woord is er niet voor, door waanzin, had hij zichzelf ingebeeld dat hij een groot gedicht, een lied moest maken over een brandende stad. En de geruchten gingen dat keizer Nero zijn dienaren opdracht gegeven had om een stuk van Rome in brand te zetten. En de vlammen sloegen om zich heen. Er zijn er honderden, zo geen duizenden omgekomen. De massa's kwamen samen. Taferelen speelden zich af die je vandaag de dag in Kiev in de Oekraïne ziet. En de mensen eisten gerechtigheid van de keizer. Maar wat doe je dan? Dan probeer je een zondebok te vinden. De christenen. Die hadden het gedaan. Ze werden gearresteerd en vreselijk gemarteld. En in die periode is naar alle waarschijnlijkheid zowel Paulus als Petrus in Rome, zijn ze beide gearresteerd en zijn ze in de dodencel terechtgekomen. In de Mamertijnse gevangenis, een afschuwelijke plek, waar je eigenlijk terwijl je gevangen zat als stervende was, vanwege de ontberingen en de ziekte die daar rondwaarden en de verschrikkingen. Paulus, waarschijnlijk onthoofd, buiten Rome. Paulus weet, dat gaat gebeuren. En hij zegt in het vers wat aan onze tekst vooraf gaat, ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Paulus weet dat de tijd van zijn sterven nabijgekomen is. Een drankoffer geofferd, een plengoffer staat er letterlijk. We weten uit de boeken van Mozes dat je bij de offer soms ook een plengoffer had. Dan werd een schaal genomen met wijn en die werd over het offerdier uitgegoten of aan de voet van het altaar uitgegoten. Dat was het symbool dat de offeraar zich helemaal overgaf aan God. Dat zegt Paulus dus eigenlijk. Ik heb mij in leven en in sterven aan God overgegeven. Zoals een plengoffer uitgegoten wordt, zo zal ik ook uitgegoten worden. En als ik dan moet sterven, morgen, over 14 dagen, of misschien duurt het nog maanden, dan geef ik mij over aan mijn God. Want de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Dan moet u niet denken aan de ontbinding of het ontbindingsproces in het graf. Paulus gebruikt hier een woord wat ook de oude Simeon, of misschien was Simeon niet zo oud toen hij het zei, gebruikte toen hij het kind in de armen had. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Heere, maak mij maar los. Ontsla mij maar uit de aardse dienst. Want de tijd van mijn losmaking, de tijd waarin ik eeuwig bij u mag zijn, is gekomen. Dat bedoelt Paulus. Ik geef mij over aan u in leven en sterven. En mijn dienst is nu voorbij. En hoe kijkt Paulus dan terug op zijn leven? allereerst heeft hij nog een woord voor zijn geestelijke zoon Timotheus. Want ik denk zo, dat kun je ook in de brieven wel lezen, die brieven aan Timotheus. Dat Timotheus en andere medewerkers van Paulus, er worden er hier een hele reeks genoemd, wel buitengewoon bedroefd geweest zijn. Dat die pilaar van de kerk, Paulus, Petrus, weggenomen zou worden. Hoe moet het dan verder? Soms kun je bij het ouder worden wel eens denken als je ziet dat dienaren van het woord wegvallen. Mensen die de kerk gediend hebben en vruchtbaar gediend hebben. Ja, hoe moet het verder? Wel, er is geen spoor van onzekerheid bij Paulus hoe het verder moet. Hij zegt, mijn zoon Timotheus, predik het woord. Houd aan. Of het nu tijdig is en verwacht wordt of niet, wederleg, bestraf, vermaan. Timotheus moet gewoon gaan preken. Zijn dienst gaan vervullen. De fakkel van het evangelie overnemen. En gemeente, zullen we daar ook voor bidden? Of God de fakkel wil doorgeven. En of dat krachtige, machtige evangelie van soevereine genade van generatie op generatie verkondigd mag worden. Dan mag je bidden voor de theologische opleidingen. Dan mag je bidden voor de bekering van jonge mannen, voor de roeping tot het ambt, afgezonderd zoals Paulus dat was. Houd aan. Ik ga heen. Maar het woord blijft. Houd aan. Dat is de boodschap voor Timotheus. Maar Paulus heeft ook nog een persoonlijke boodschap. Want hij heeft het evangelie verkondigd. En als hij nou terugkijkt, dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. De goede worsteling geworsteld, mag je ook vertalen. Nee, Paulus zegt niet dat hij goed gestreden heeft. Paulus weet, Romeinen 7 legt er krachtig getuigenis vanaf dat hij met alle gebreken gestreden heeft. Dat wanneer hij het goede wil doen, ook wanneer hij wil dienen, dat het kwade hem bijligt. Dat die neiging naar het kwaad, zijn vleeselijk bestaan, hem altijd weer parten speelt. Maar ook al heeft hij de strijd dan niet goed gestreden. Al is het met alle gebreken geweest die een mensenkind, een zondig mensenkind eigen zijn. Hij zegt, het was wel de goede strijd. De strijd die eeuwigheidswaarde heeft. Want dat betekent het woord goed hier. Je mag ook vertalen, de schone strijd. Er is iets schoons, iets moois in die strijd. Ja, zegt u misschien, strijd? Kijk maar naar het geweld vandaag de dag in de straten van Kiev of in Syrië. Strijd is toch nooit mooi? En als Paulus zegt dat je ten bloede toe moet strijden, nou dat doet toch pijn? Ja, daar weet Paulus ook van. Van de stokslagen, van gestenigd te zijn. Het was een zware strijd. En toch was het de schone dienst. De schone strijd. God heeft mij in dienst genomen. Ja, waar is dat gebeurd? Dat weten we. Saul, de ijveraar voor de wet, de fariseer, de man die de eerste christenvervolgingen aangezwengeld heeft, de man die brieven had van de overpriesters om naar Damascus te gaan, de man die het allemaal had en het allemaal wist, die alles, ook geestelijk gesproken zou je zeggen, in de vingertoppen had. Hij was een fariseer uit de fariseeën. Rechtvaardig naar de wet. Ijveraar voor God en zijn dienst. Er ontbrak niets aan. Dat dacht hij. Tot op dat onvergetelijke moment dat de Heere hem arresteert en hem ook gaat afzonderen om de dienaar van Christus te worden. Dan klinkt de stem uit de hemel, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart, het valt u zwaar om de hiel, de versenen tegen de prikkels te slaan en je tegen mij te verzetten. Heere, wie zijt gij? Alles wordt hem uit handen geslagen. Alle zekerheden vallen weg. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Paulus tekent als het ware op de lijst van de dienaren van Christus. Neem, Heere, mijn handen en mijn hart en mijn leven. En laat mij u dienen en u volgen. Ja, dat is een hele worsteling geweest. Hij werd verblind. Hij worstelde om de schuldvergevende genade van de Heere Jezus Christus. Om die ene naam te leren kennen die onder de hemelen gegeven is. Maar zo is Paulus in de dienst gekomen. En op de weg ten leven gekomen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik ben door de Heere de goede strijd binnengebracht. Kijk, dat is het eerste wat je over die goede strijd moet zeggen. Strijd om in te gaan, zegt de Heere Jezus Christus tot de scharen die zich rondom hem verzamelen. Strijd de goede strijd. Strijd om in te gaan. Strijden wij om in te gaan. Jongelui. Ouderen. Wij kunnen over van alles ons druk maken. En in deze verwaande tijden denken we ook dat wij allemaal ons zegje moeten doen over van alles. De praatprogramma's zijn hier van de lucht. En wij zijn mondige mensen geworden. Maar die strijd van het geloof. Hebben we het voor God wel eens verloren? Moeten zeggen, Heere, wees mij de zondaar genadig. O God, één ding is noodzakelijk. Dat ik u leer kennen. Dat ik mezelf leer kennen. En dat ik de Heere Jezus Christus leer kennen. Leer mij strijden. Binnen te gaan door de enge poort. Strijd om in te gaan. En die opdracht, dat liefdebevel, die liefdenodiging van de Heere Jezus Christus, die kun je niet zomaar naast je neerleggen. Ik weet wel, de duivel is altijd bezig om de oproep van het evangelie en om de klem van Gods geboden en van Gods wetten te ontkrachten. En een van zijn belangrijkste listen is, juist in de kerk, stel het nog maar even uit. Nog tijd genoeg, je bent nog maar 16 of je bent nog maar 23 of 42. Tijd genoeg. Maar dat is echt een list van de duivel. Die alsmaar die oproepen, die alsmaar die knepen in onze gewetens wil wegwissen. Waarom? Omdat hij niet wil dat zondaren gaan zoeken. Omdat hij niet wil dat zij in nood en schuld tot hem verheffen het angstig hart. Want God zegt nooit dat je het uit kunt stellen. God zegt, en iedere geroepen dienaar dient dat in de naam van de Heere staande te houden. Heden indien ge mijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Maar laat u leiden. En als je dan niet weet hoe dat moet. En als je zegt, Heere, ik zie het niet. Ik zie zoveel struikelblokken bij mezelf en zoveel hindernissen bij mezelf. Als ik op een onwaardigheid zie, Heere, hoe moet dat? Leg dan alles maar aan hem voor. En zeg maar, u hebt het toch gezegd, Heere, dat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij u. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij het smeekt. O toe de Heere is het zo waard. Dat je die goede strijd leert strijden. En dat je in de weg van wedergeboorte en bekering binnengaat in het koninkrijk van God. En als Paulus dat gezegd heeft, dan gebruikt hij een beeld wat aan de sportwereld is ontleend. Ja, dat doet Paulus wel meer. Hij gebruikt soms die beeldspraak van de goede strijd. En dan vergelijkt hij de goede strijd met een hardloopwedstrijd in een van de grote stadia van Korinthe of van Rome. Hier gebruikt hij het beeld van een worstelwedstrijd. Er staat goede strijd gestreden, de loop geëindigd. Dat is worstelwedstrijd. waarin het gaat om de overwinning. En de loop geëindigd, daar heb u het beeld weer van de hardloopwedstrijd. 182 meter heen, 182 meter terug. Zo was het toen. En we zijn natuurlijk de afgelopen weken via allerlei media op de hoogte gekomen van de successen van de Nederlandse schaatsers met name. Nou, Paulus gebruikt zulke beelden natuurlijk, niet het schaatsen, want dat kende hij niet, maar zulke beelden ook. Niet omdat hij aan sportverdwazing wilde meedoen, helemaal niet. Maar omdat hij wil laten zien, kijk, zo'n sportman die ontzegt zich alles. Want die heeft maar één doel voor ogen. Dat is de overwinning. Binnengaan. Wandelen in de wegen van de Heer. En dat is ook een kant van die loop geëindigd. En van dat goede strijd, worsteling, gestreden. Dat Paulus, als hij eenmaal binnen is in het koninkrijk, niet met zijn armen over elkaar gaat zitten. Maar dat hij zoekt om de Heere te behagen. In zijn wegen te wandelen. Om toe te nemen in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus. Om te wandelen in de vrezen des Heeren. En hij zegt, het is met alle gebreken gebeurd. Maar één ding had ik voor ogen, ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinder van het geloof, heb ik de goede strijd gestreden. En dan komen we bij de tweede gedachte. Hoe staat Paulus daar nu in? En u moet de verwondering horen doortrillen in de woorden die hij hier gebruikt. Ik heb de loop geëindigd en ik heb het geloof behouden. Ondanks alles. De zeeën van vervolging en de hitte van de verdrukking en de benauwenis van deze gevangenschap waar ik nu middenin zit, heeft me niet kunnen hinderen dat ik het geloof heb mogen vasthouden. Wat bedoelt Paulus precies? Het woord geloof in de Bijbel kan verschillende betekenissen hebben. Het kan het geloof zijn, de inhoud van het geloof, de waarheid, zoals wij iedere zondagavond met de 12 artikelen of de geloofsbelijdenis van Nicea. Het geloof, de geloofsinhoud. Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. Belijden. Paulus heeft het geloof vastgehouden. Hij is niet met die ketters meegegaan, met zo'n Alexander de Kopersmid of zo. Hij heeft zich niet laten verzoeken door allerlei wind van leer. Hij heeft vast mogen houden door genade, omdat God hem vasthield. Aan het woord van de levende God. Moeten we niet vergeten, gemeente. Dat zo'n jonge dominee zoals Timotheus. En dat al die medewerkers van Paulus bij het geloof, bij de waarheid bewaard worden. Paulus schrijft er met grote bezorgdheid over. Dat er tijden zullen komen dat de mensen zichzelf leraars zullen opgaderen naar hun eigen begeerte. En graag dingen willen horen die makkelijk in het gehoor liggen. We zien het vandaag ook gebeuren. Heere, geef ons dominees die het geloof behouden. Die bij de eenvoud van de schriften blijven. Die met al hun vragen toch buigen voor de majesteit van het woord. Die niet, nu is bij de ene theoloog en dan weer bij de andere theoloog, een nieuwe bril lenen. Om weer eens wat nieuws te willen zeggen. Maar die zeggen de waarheid, het pand wat God ons heeft toevertrouwd, noemt Paulus het in deze brief, staat boven alles. Ik heb het geloof, de waarheid vastgehouden. Maar Paulus heeft niet alleen het geloof vastgehouden in de zin van de waarheid van de schriften, de inhoud van het geloof. Nee, daar zit ook in deze woorden iets. Ik heb het ook van harte mogen geloven. En ik mag die waarheid nu zo zeker als gewis kennen dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Daar wist Paulus door genade van. En dat is natuurlijk een hele persoonlijke zaak. Maar dat hoort er wel bij. Dat en een dienaar van het woord en leden van de raad van de gemeente, maar ook u en jij, niet alleen maar het woord vasthouden, maar ook door geloof de kracht van dat woord kennen. Bevinding, van de waarheid hebben. Prachtige omschrijving van Johannes Calvijn van het woord bevinding. Dus dit. Hij zegt, door genade bevinden wij dat God precies zo is zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. Calvijn zegt, kijk, wil je weten wie God is? Dat staat in de Bijbel. Maar als je nou door genade het geloof, het echte geloof, het ware geloof ontvangt, dan ga je ook bevinden en verstaan en ervaren, God maakt zijn woord waar. Paulus heeft ontdekt in zijn lange leven, door een weg van strijd heen en van worsteling heen, God houdt getrouw zijn woord. En wat bij een gelukkig mens als je dat mag zeggen. Dat de Heere zijn woord waar maakt. Soms begrijp je de wegen van de Heere niet. Als de Heere langs wegen leidt die wij niet gewild hebben en paden die wij niet gekend hebben. Maar als je dan het woord over mag houden en de kracht van het woord door het geloof mag ervaren, dan zeg je het met Paulus. Ik heb het geloof behouden. Heren, dat is niet een werk van mijn akker. Dat heb ik niet in eigen kracht gekund. Dan was ik het zo kwijt geweest. Maar u hebt telkens weer uw woord waargemaakt. Gij zijt mijn God. Vat gij mijn hand. Uw goede geest bestuur mijn schreden en leidt mij in een effen land. Behouden. Wat een wonder. Als je met zoveel stemmen en gedachten en dwaalleraars te maken krijgt als de apostel Paulus. Want laten we maar niet die romantische gedachten koesteren dat het in die eerste christengemeente allemaal even mooi was. Bloeitijd van de kerk. Ja, dat was het zeker ook. Maar het ging wel door de aanvechting heen. En in die gemeenten in Korinthe alleen maar, daar waren allerlei dwaalleraars. En daar waren allerlei mensen die het volk van de waarheid wilden aftrekken. Maar Paulus mag weten, het geloof, de waarheid. En de beleving, mijn geloof, behouden. Omdat God mij vasthield. En weet u wat dan zo belangrijk is? Dat wanneer je de Heere mag vrezen, dat je dan veel bidt het slot van Psalm 138. De Heere zal het voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. Zo hebben de groten in het koninkrijk van God geleefd. En zo zijn ze gestorven. Zo heeft ook een eenvoudige moeder die de Heere leerde vrezen geleefd. En zo is ze gestorven. Denk aan het sterfbed van een groot theoloog, John Owen. 17e eeuw. Hij had een boek geschreven, Meditaties over de heerlijkheid van Christus. Maar hij was zwaar ziek. Hij had zijn gezondheid ondermijnd door zijn harde studeren en zijn harde werken. En hij wist dat zijn einde naderbij kwam. En een van zijn collega's, jongere collega's, die zou ervoor zorgen dat dat boek over de glorie van de Heere Jezus Christus, dat dat door de pers kwam. Dat het keurig eruit zag en dat het gecorrigeerd was en noemt u alles maar op. En Payne, William Payne, dat was de naam van die jonge dominee, die komt binnen in het huis waar Owen ligt te sterven. En hij zegt, brother Owen, broeder Owen, het werk is klaar. Het werk is klaar. En Owen begint te huilen. Hij zegt, ik zal het werk hier op aarde nooit zien. Ik zal het niet zien. Maar ik zal hem zien op een wijze die ik hier op aarde nooit heb kunnen bevatten. Veel groter zal het zijn dan al die honderden bladzijden van mijn laatste boek. Want ik zal hem zien zoals hij is. Geloven wordt aanschouwen. Kijk, en dan zijn we aan het slot van de tekst toe, gemeente. Dan staat daar, voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Ja, de kroon der rechtvaardigheid, spreekt Paulus over. Dat is natuurlijk weer beeldspraak die ontleend is aan de sportwereld. Kijk, tegenwoordig als je sportprestaties levert, dan krijg je medaille. En die hebben ook nog verschillende kleuren. Vroeger ging dat anders. Men kende geen medailles. Maar als je de overwinning behaalde in het worstel, het strijdperk of in het hardloopstadion, dan kreeg je een lauwerkrans. Een krans van lauwerbladeren om je hoofd heen. Trouwens, als je generaal was en je had een klinkende overwinning bevochten, mocht je ook de lauwerkrans dragen. En u kent allemaal het Griekse woord voor lauwerkrans. Stefanos. Stefanus, de eerste martelaar, heet eigenlijk lauwerkrans. En dat is heel opmerkelijk. De eerste martelaar krijgt de eerkroon. De eerste martelaar krijgt de Stefanos, de krans of de kroon van het leven. Wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de Stefanus van het leven, zegt de verhoogde Heer Jezus Christus in het boek Openbaring. En daar spreekt Paulus hier ook over. De kroon of de krans van de rechtvaardigheid is voor mij weggelegd. Hij zegt eigenlijk, die ligt al te wachten. God heeft hem klaargelegd. En dan steken wij het hoofd omhoog en mogen een geschonken eerkroon dragen. En dan staat erbij, de kroon der rechtvaardigheid. Daar is bij de uitleggers nogal wat verschil van mening wat dat zou betekenen. Ik zal u er vanavond niet mee vermoeien, maar mijn eigen gedachte, die je ook bij de kanttekenaren vindt en bij sommige andere uitleggers, meteen maar zeg, de kroon der rechtvaardigheid, dat is eeuwige gerechtigheid, betaald en verworven door het offer van de Heere Jezus Christus. Dat is de volmaakte gerechtigheid. Kijk, door genade mogen kinderen van God hier op aarde door het geloof al weten. Mijn schuld bedekt, mijn schuld vergeven. Wat een genade als u dat weten mag op Bijbelse grond. Maar u weet ook dat de strijd in dit leven blijft. Zoals Paulus daar hier ook over spreekt. Maar straks de strijd erboven. Dan is die gerechtigheid die hier op aarde al geschonken werd, in de weg van het geloof toegerekend werd, zegt onze catechismus. Volmaakt, bekleed met de witte klederen van de gerechtigheid. Blank en rein in de ogen van God. God zal straks op zijn kinderen nooit meer toornen, nooit meer op hun schelden. En dan mogen ze hier op aarde wel eens iets van zien. Maar er zijn ook momenten dat ze moeten zeggen, Heere, wat bedroef ik u toch vaak? Wat vertoorn ik u toch vaak? Door mijn afdwalingen, door mijn struikelingen, door mijn ongeloof, door mijn klein denken van u. Maar dat wat God hier schenkt, de volmaakte gerechtigheid, blinkt daar zonder enige smet en zonder enige rimpel. De kroon van de gerechtigheid. En ja, die ontvangen ze uit handen van, let u daarop, van de rechtvaardige rechter. God geeft die kroon als rechter, zegt Paulus hier. En hij doet dat strikt rechtvaardig. U denkt misschien, ja, rechtvaardige rechter. De verschijning van de Heere Jezus, zijn komst op de wolken. We hebben het zo even beleden met de kerk van alle eeuwen. Van waar hij komen zal om te oordelen. Recht te spreken over de levenden en de doden. En misschien zit er een jongen of een meisje in de kerk. Of een ouder iemand, misschien wel een hele bejaarde broeder. Die zegt, ik moet er niet aan denken, dominee. Dat Jezus Christus vandaag of morgen of de volgende week terug zal komen op de wolken. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Is dat zo? Nog onverzoend? Nog onbekeerd? En durft u zo verder te leven? Nee, dat zeg ik niet om u bang te maken. Al zou het voor sommigen misschien wel eens goed zijn om even stevig te schrikken. van de ernst van het leven en de ernst van het sterven. En de ernst van het ontmoeten van de rechter van hemel en aarde. Want één ding, gemeente. Wat deze avond brengen zal en wat de komende week brengen zal, ik weet het niet. We hebben onze programma's, onze agenda's. En we hopen dat we het allemaal kunnen doen. Maar één ding weet ik zeker. De toekomst is onzeker en onbekend. Maar er komt een dag dat wij allemaal elkaar zullen ontmoeten. Dat zeker. En dan zullen we, Paulus zegt het in 2 Korinthe 5, geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dan zullen we geoordeeld worden naar wat we gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. En als je dan in dat licht eerlijk moet zeggen vanavond, ja, maar dan sta ik bij die rechter, die rechtvaardige rechter van hemel en van aarde nog in de schuld. Mijn leven nog niet verzoend. Het bloed van Christus is nog niet aan mijn hart gesprenkeld. Haast je om je levenswil. Want de tijd is zo kort. Het leven is maar een handbreed. En wat is nou een handbreed? Nou, dat kun je verwaarlozen. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Want hij zal recht spreken. En als wij in ons leven de tijd van de genade verkwanseld hebben, alsmaar uitgesteld hebben, alsmaar onbekeerd konden doorleven, alsmaar buiten Christus konden blijven, dan zullen we geoordeeld worden. En dan staat er die heel aangrijpende tekst in het 6e hoofdstuk van het boek Openbaring. En dan zullen ze zeggen: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, want de grote dag van de toorn van het Lam is gekomen. En wie kan bestaan? Dit is een aangrijpende preek van een Zuid-Afrikaanse dominee, een zekere Cornelius Murray. En die heeft dan die preek de titel meegegeven: een vreselijke biddag. Ze zullen bidden. Misschien voor het eerst van hun leven. Maar het zal te laat zijn. En ze bidden ook aan het verkeerde adres. Want ze zeggen: tot de bergen valt op ons. En tot de heuvelen bedekt ons. Wie kan bestaan voor de toren van het Lam? Wij dan wetende de schrik des Heren, tekent Paulus aan in deze, in zijn tweede brief aan de Korintiërs. Bewegen de mensen tot het geloof, alsof God door ons baden, laat u met mij verzoenen. Ja, dat is de rechtvaardige rechter, de toren van het Lam, dat mag je hier niet over zwijgen. Maar Paulus bedoelt toch eigenlijk nog wat anders. Hij zegt: kijk, als de Heere komt om recht te spreken, dan zal hij recht doen en dan zullen al zijn haters van voor zijn aangezicht worden weggedaan. Hij zegt: maar dan zal hij ook recht doen aan zijn kerk. De grote dag zal God eindelijk recht doen. En dan zeggen onze Nederlandse geloofsbelijdenis in het laatste artikel zo mooi: dan zal de zaak van Gods kerk, die heden ten dagen aan alle kanten vervolgd wordt en bespot en gehoond wordt, blijken de zaak van Jezus Christus te zijn. En dan zal God naar recht zijn kerk eeuwig binnenhalen. Dan mogen ze welkom geheten worden in het nieuwe Jeruzalem. Kom binnen, welkom, pelgrim, welkom, pelgrim. En de kroon zal naar recht geschonken worden. Nee, niet dat ze hem verdiend hebben door eigen werken. Die kroon is betaald door het bloed van Christus. En ze zullen de kroon ook aan zijn voeten werpen. Gij, o Lam van God, zijt het waardig om te ontvangen de eer en de aanbidding tot in de eeuwen der eeuwigheid. En dan is Paulus niet karig. Hij heeft het niet alleen maar over zichzelf. Maar hij heeft het ook over allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Ik zal de kroon ontvangen, maar ik zal er niet alleen staan. Allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Genade maakt gunnen. Niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Wat is dat, zijn verschijning? Dat is een beetje een lastig woord. En ik gebruik toch maar even, u vindt dat niet erg, hoop ik, ook hier het Griekse woord. Er staat in het slot van deze tekst het woord epifania, verschijning. En als u erg thuis bent in uw agenda, dan weet u dat er ook nog een feestdag is in het begin van het jaar. Epifanieënfeest. Een epifanieënfeest is het oude kerstfeest. Wat alleen nog in het oosten, de oostkant van de Middellandse Zee, gevierd wordt. Dat is veel ouder dan 25 en 26 december. Epifanie is de verschijning van onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Dat betekent dus allereerst zijn eerste komst in het vlees. Zijn verschijning hebben lief gehad. Dat betekent dat die oudtestamentische vromen naar zijn komst hebben uitgezien. En toen hij gekomen was, Petrus, Johannes, de apostelen, de vrouwen die de Heere vreesden. Heere, dat u gekomen bent. Ze hebben zich verblijd in zijn komst. En ze hebben zijn komst met liefde begroet. En dat is nog zo gemeente als de Heere nou werkelijk het evangelie ontsluit aan je hart. En je mag ontdekken dat hij gekomen is. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Opdat hij u door zijn armoede rijk zou maken. Want wat gebeurt er als God het hart verbreekt? En als de Heere je hart richt op die ene naam die onder de hemelen gegeven is. Dan wordt er liefde uitgestort in je hart. En dan ga je zijn verschijning, zijn komst, zijn zaligmakende genade lief krijgen. En nodig krijgen. En dan kom je nooit uitgeleerd op de school van zijn genade. Je krijgt die verschijning. Die openbaring. Die liefdesopenbaring van de Heere Jezus Christus. Steeds meer nodig. Steeds meer lief. En Paulus wist ervan in zijn leven. Jezus was gekomen op weg naar Damascus. Daar lag het begin. Maar hij weet ook nu die oud geworden is. De zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofden. Steeds meer Jezus nodig krijgen. Vroeger werd het vaak gezegd in preken van de oudere predikanten. En het mag best nog een keer gezegd worden. Dat er ontwikkeling ligt in het geestelijk leven als het goed is. In het begin is het dat we erg op onszelf gericht zijn. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Heere, dan zit je altijd zo op het gevoelige, op het ervaren van de waarheid van God vast. Maar hoe meer de Heer je nou gaat leren wie Christus is en wie je zelf bent en wie Hij is, dan wordt het steeds meer, nee niet ik, maar dan wordt het steeds meer ik en dan Hij. En dan wordt het Hij en dan ik. En als het goed is, wordt het tenslotte Hij alleen. Zijn verschijning. Zijn trouw. Zijn openbaring. Zijn liefde. En dan is het woord zijn verschijning, epifanie. Allereerste verschijning van de Heere Jezus Christus hier op aarde. En de openbaring van zijn liefde in de harten en in de levens van zijn kinderen. Maar Paulus heeft natuurlijk ook het oog op die laatste verschijning. Die grote verschijning. Paulus ziet er naar uit. Zijn brieven leggen de getuigenis vanaf. Jezus komt terug. En hoe dat zijn zal, dat weet ik niet, zegt Paulus. Het is ons nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar dan zullen wij hem zien zoals hij is. Zoals hij is. In de volheid van zijn liefde. In de volheid van zijn genade. En dan zijn er momenten in je leven, als dat leeft bij je, die verschijning van Christus in heerlijkheid. Dat er een stil heimwee kan zijn. Daar hoef je niet oud voor te zijn, hoor. Hoef je niet oud voor te zijn. Een stil heimwee. Heere, wanneer komt de dag dat ik niet meer hoef te zondigen? Dat ik u niet meer hoef te bedroeven? Dat kan soms aan het avondmaal heel sterk naar je toe komen. Straks, eeuwig, boven. En soms, zo tussen het werk door, met een verschrikkelijke drukke agenda, kan allemaal. Als de Heere iets van zijn liefde afdrukt in je hart. Want straks is de kerk boven. En zullen ze hem zien in heerlijkheid. En zal alles vergeven, vergeten, bedekt zijn in de zee van eeuwige vergetelheid. Ik moest laatst denken aan onze oude broeder dominee Kok. Binnenkort komt er een boek uit over die hele procedure. En wat er allemaal gebeurd is toen hij afgezet is. En in die tijd, hij heeft het mezelf verteld, vele jaren geleden. In die tijd ging hij over naar de christelijke gereformeerde kerken. En er was een ouderling ergens in het land die hele nare dingen over hem gezegd had. Onze oude broeder Kok geloofde dat het een man was die de Heere vreesde. Maar er was heel veel gezegd en geschreven. En die man wordt ziek, die ouderling. Behoorde nog tot de gereformeerde gemeente. En dominee Kok hoort daarvan. En hij moest in de christelijke gereformeerde kerk van die plaats spreken. En zoals dat toen gebruikelijk was, je ging zaterdagavonds weg. En het was de drang van zijn hart, ik ga die broeder opzoeken. Ik hoor dat vader ziek is, zei hij tegen de dochter bij de deur. Mag ik erin komen? Dominee Kok, mag ik erin komen? Ja, natuurlijk, dominee. En dan lacht de oude broeder. Kennelijk in de laatste fase van zijn leven. Hij begon te huilen. En toen was het zo glad, hè? Wat er lag tussen die twee. Ze konden elkaar de broederhand geven, het was klaar. Ook dat is vrucht van genade. En van de heerlijke verschijning van Jezus Christus. En toen klaagde die oude broeder. Hij zegt, weet je wat me nou zo verschrikkelijk bezwaart? Nou sta ik aan de poorten van de eeuwigheid. En ik mag weten dat God in mijn leven begonnen is. Maar moet ik nou zo, met zo'n verzonderd leven, die heilige hemel binnen? Dat past toch niet? Begrijpt u het? En Kok pakt zijn Bijbel en hij leest het slot van Psalm 73, de psalm die we zo even gezongen hebben. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Is het waar, broeder? Ja, dat heeft de Heer gedaan. Gij zult mij leiden door uw raad. Is het waar, broeder? Ja, dominee. Dat mag ik niet ontkennen. En daarna zult ge mij in heerlijkheid opnemen. Al het onze blijft hier, broeder. Hij verandert ons in heerlijkheid. En bekleedt ons met de klederen van de heilige gerechtigheid van Jezus Christus. En de man was eruit. Toen zag hij het. God zorgt voor zijn eigen werk. Aan allen die zijn verschijning hebben liefgehad. We eindigen met één vraag. En neem jij die alsjeblieft mee naar huis. En hopelijk ook naar het plekje waar je bidden geleerd hebt. Of bidden leren mag. Paulus, zijn testament, was vol met de genade van Christus. Wat staat er in ons testament? Leg dat nou aan de Heer. En dan hoop ik dat u zeggen mag, of het leren mag. Ja, straks. Door genade. Vrije genade alleen. Wij zullen de eerkroon, de Stefanus van de glorie, dragen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen.